Goedemiddag allemaal weer en welkom in deze middagdienst. Ook opnieuw hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst via internet meeluistert of naluistert. Deze middagdienst is het thema Capituleer voor het Koninkrijk, waarin dominee Otto ons weer voorgaat. En we willen deze dienst gaan beginnen met liedboek 317, vers 1 en 2. We wensen elkaar weer een gezegende dienst.
Worden stil voor God. We zijn bij elkaar In de naam van de drie-enige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De groet van God voor u en voor jou. Genade zo en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we van de majesteitelijkheid en het koningschap van God met de woorden van Psalm 29, vers 1 en 6, nieuw bereid. Wij bidden. Amen. Jezus Christus, amen. Ja, gij zult in het groot heelal het rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. Woon, o heiland, in ons midden. Onder uw heerschappij zijn we zalig, zijn we vrij. Leer ons strijden Leer ons bidden. Amen, heerlijkheid en macht worden u eeuwig toegebracht. Amen. Lezen wij uit het woord van God. En wel Daniël 3, vers 11 tot en met vers 18. En Openbaring 3, vers 14 tot 22 uit de NBG. En dat doen we in het licht van de toerusting vanuit zondag 48, waar het gaat over de beden uw koninkrijk komen. In dat licht dus ook de schriftlezingen. Daniël 3, vers 11 tot en met 18. Waar het gaat over het beeld dat opgericht is in het dal Dura. En koning Nebukadnezar eist dat ieder daarvoor zal buigen, maar de drie vrienden van Daniël dat niet doen. En er staat en dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hem: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra het geluid van hoorn, fluit en citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordde Sadrach, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar: wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. En verder uit Openbaring 3, vers 14 tot 22, aan Laodicea, schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea: dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet, zodan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige, jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van mij te kopen goud dan het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien mocht. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen, een maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de lezingen uit het woord. En voorstaan zondag 48. Daar lezen wij: wat is de tweede bede? En het antwoord luidt daar: uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest, dat we ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft. Evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden, totdat uw rijk in volmaaktheid komt, waarin gij alles zult zijn in allen. We zingen na de verkondiging gezang 48, 1, 2 en 3. Gemeente van Christus, het thema voor deze dienst is capituleer voor het koninkrijk. Dat is de centrale gedachte, zowel in de beide schriftlezingen, als wel ook in de catechismus zondag 48, waarin de gebed daarvoor komt, uw koninkrijk komen. En ik hang dat thema op aan twee dingen, zodat het voor u makkelijk te onthouden is. En ik heb het op een klein briefje geschreven, zodat u mij daar niet van kunt beschuldigen dat ik hele lange preek heb gemaakt. Want die heb ik dan niet gemaakt, maar die heb ik dan misschien wel gehouden. Capituleer voor het koninkrijk. En vanuit deze catechismus en uit deze beide bijbelgedeelten wil ik twee dingen uitlichten die er werkelijk toe doen. Het eerste is in beide schriftlezingen de parodie op het koninkrijk. En het tweede is de parade van het koninkrijk. Het eerste, capituleer voor het koninkrijk. Dat klinkt als een Bijbels oproep. Zo hebt u het ook verstaan, denk ik. Waartoe zou uw dominee vanuit de Bijbel anders oproepen? Capituleer voor God of voor Jezus, die God van Psalm 29. Maar die woorden, capituleer voor het koninkrijk, worden voor eerst ook gesproken door koningen en overheden die macht willen uitoefenen over alle volken en in bijzonder over het volk van God. En dat is de strijd die plaatsvindt in heel het boek Daniël. Let u maar eens op waar het voortdurend gaat. Wie heeft het voor het zeggen? Niet alleen in de wereld, maar wie heeft het te zeggen in het leven van de onderdanen? En al in begin hoofdstuk 1 zie je dat die strijd uitgeoefend wordt nog voordat die feitelijk begonnen is. Want die strijd begint bij die jonge jongens niet met wapengekletter en met het pistool op het hoofd, zodat ze zouden moeten buigen voor de wetten van Babel. Nee, die strijd begint met het aanbieden van een geweldig diner. Zit aan, tast toe. Aan al je begeerte wordt voldaan. En dan al moet er een keuze gemaakt worden voor welk koninkrijk capituleer je. En in de volgende hoofdstukken gaat dat precies hetzelfde door. U weet misschien wel, in Daniël 2 heeft koning Nebukadnezar een droom. Een droom van een beeld dat bestaat uit velerlei soorten grondstoffen. Met als laatste dan inderdaad ijzer met leem vermengde voeten. Hetgeen duidt op een later koninkrijk of een verzwakt koninkrijk. In ieder geval een middenrif of een borst, geheel van zilver. Dat lijkt al een geweldig koninkrijk te zijn. En dat zal later blijken het rijk te zijn van de Persen en van de Meden. Maar o koning, Er is een gouden hoofd, het Rijk van Babel, Nebukadnezar, en u bent dat gouden hoofd. In plaats daarvan dat koning Nebukadnezar uit die droom en uit de verklaring daarvan leert dat zijn macht beperkt is en tijdelijk, immers het spreekt van opeenvolgende rijken, stijgt het hem letterlijk naar zijn gouden hoofd om des te meer zijn macht, zeg maar, te doen schitteren. Waarbij ook nog bedacht moet worden in die droom dat hij een kleine steen zag afdalen van een hoge berg. Een kleine steen, wat zou die kunnen uitrichten? Die kleine steen kwam van die hoge berg af en viel tegen de voet van het beeld aan en het werd compleet vermorseld. Dus dubbelop had Nebukadnezar in al zijn macht kunnen weten: er is een opvolgend rijk en mijn macht is tijdelijk. Niet alleen een opvolgend rijk, maar is zelfs een kleine, geheimzinnige steen die zodanig groot wordt dat hij het hele beeld van alle machthebbers vermorselt. En wat zien we in Daniël 3? Daar zien we de parodie. De parodie. Want wat doet Nebukadnezar? Hij richt zich een symbool op van zijn koninkrijk. En hij zet dat neer met pauken en met trommelgeroffel, met trompetten en bazuinen, een complete cavalerie misschien er wel bij, een hellebaardiers. En hij verzamelt alle leiders van het volk en alle provinciën, deelstaten en gewesten. En misschien ook wel alle dienaren daarbij, zodat het dal Dura zich vult met een massa mensen. En hij maakt het zodanig dat zijn macht, ja, bijna goddelijke uitstraling krijgt door de entourage. Je moet maar eens nalezen hoe die entourage is. Hij steekt aan een heet vuur. Maar dacht u dat hij dat dan deed zo midden overdag, wanneer de vuurgloed van Gods zon dan scheen? Ach, dan kun je nog zo'n hoog vuur stoken. Maar dan glanst en glimt dat niet zo, zoals je bedoelt. Dus je moet wel haast denken dat hij dat gedaan heeft bij, zeg maar, het vallen van de avond. Al weet ik dat het in het oosten kort is, maar in die overgang van dag naar nacht heeft hij dat zo bedacht dat op dat moment, als de duisternis valt, de schemering, dat dan, zeg maar, pauken zouden slaan en de trompetten en het vuur zou glimmen over de volk. En natuurlijk met rookontwikkeling bijna een psychedelisch effect, zodat iedereen geïmponeerd is. En ongetwijfeld heeft Nebukadnezar daar gestaan op een geweldig plateau, zoals het ook tot vandaag aan de dag gaat, om zijn imponerende macht des te meer tentoon te spreiden. En iedereen van het gewone volk, maar ook iedereen, denk ik, van de leiders die nog nooit zoiets hebben meegemaakt als dit, die zijn geïmponeerd. En als vanzelf word je betoverd. En als vanzelf capituleer je voor het koninkrijk. Zeker ook als het bevel daar is. Dat je dat moet doen, als één man. En dat je dat moet doen, uiteraard, ook met aanvuring en stimulering van de hitte des vuurs. Wie zou dan nog durven weigeren niet te capituleren? Hoe gemakkelijk zijn allen daar in het dal Dura een prooi. Maar het is een parodie op de macht. Want we hebben al begrepen dat die macht al lang gebroken zal worden door een opvolgend rijk, Daniël 2. Dat die macht gebroken zal worden door die steen die van de berg afdaalt. En Nebukadnezar weet het. Maar hij houdt vol aan de schijn van zijn macht, van zijn almacht, waar ieder voor moet buigen. goedschiks of kwaadschiks. En datzelfde gebeurt door alle eeuwen heen. Op precies dezelfde manier. In het verleden, de imponerende machten van een Napoleon, om maar een paar te noemen, of van een Hitler. En dan zie je helemaal de gelijkenis met het Dal d'Ura. Is het niet zeer bekend hoe Hitler juist in de avondschemering zijn massademonstraties had, met de duizenden en duizenden soldaten in die grote vlakte daar. En een podium zo groot, en vuren, en veel vlaggen, en veel trompetten. En dat iedereen die daarbij aanwezig was ook werd betoverd, als het ware door een psychedelische macht, om dan te buigen voor hem, ingeleid door Goebbels met een vurige toespraak, zodat het zou eindigen in de Hitlergroet. Ik ga het niet herhalen. Maar ook die vergoddelijking van de macht van een Führer. En mensen vallen, betoverd, vrijwillig, meegezogen. Of misschien wel met een vuurpeloton in de rug. Zoals zo vaak machten van koningen is bevestigd geworden. Ook in de oorlog tussen Irak en Iran door de kinderlegers. De ouders waren geïndoctrineerd om de leider te steunen. Helemaal bezeten van die leider. En de kinderen werden vervolgens door de ouders afgestaan, betoverd als die waren door de grote leider, om de eer van de grote leider te redden aan het front. En de kinderen gemanipuleerd, gedwongen, leest u maar boeken daarover, werden het front ingestuurd. En het leek alsof ze uit de ideologie en overtuiging dat front ingingen. Maar achter hen volgde ieder kind een soldaat. En zo werden ze de mijnenveld ingestuurd. Met een vlag. Alsof ze vertegenwoordigers waren van de koning. Gestuurd door hun ouders die betoverd waren door de macht. Maar het is een parodie. Een parodie die mensen wil betoveren. Zoals vandaag aan de dag idem dito. Bij grote dictatoren of dictators in deze wereld. Betovering van de macht. Waarom denkt u dat president Poetin altijd alleen opkomt richting een persconferentie? Of richting als hij een toespraak gaat houden op een podium? Weet u waarom? Omdat hij klein is. Omdat hij klein is. En in de middeleeuwen vingen koningen dat op. Ze klein waren of iets wat klein, door zich omringen met lilliputters, kleine mensen, zodat zij groter leken. Maar dat gaat natuurlijk vandaag niet meer aan. Dat zou men belachelijk vinden. En is er dus de keuze van Poetin om alleen telkens het podium op te komen, maar meestal ook dat plechtig voor hem de gouden deuren van de paleizen van de tsaren, die ze veracht hebben, nietwaar, maar nu zelf weer gebruiken. Wonderbaarlijk natuurlijk, het is allemaal lood op oud ijzer kennelijk. Hè? En dan verschijnt hij door die gouden poorten en een geweldige rode loper, imponerend om dan voor het volk te spreken, beschikbaar te zijn voor vragen en antwoorden en zijn macht door te zetten. Anderen doen dat met een groot podium en zetten grote militaire pet op. Met vooral veel werk naar boven toe, zodat ze altijd groter lijken. En epauletten van hier tot Tokio, om maar uit te stralen. Ik heb de macht. Van mij moet u het verwachten. Goedschiks, toverd door datgene wat die leider dan te bieden heeft. Of kwaadschiks als je me tegenstaat. Maar het is parodie op de macht. En eigenlijk, ze weten het zelf. Maar juist omdat ze het zelf weten, zijn ze zo krampachtig om hun macht, moeilijk woord, te constitueren. Op alle mogelijke manieren. Want het doel heiligt de middelen. Als je de grondwet daarvoor moet veranderen, verander je de grondwet. Als je de verkiezingsuitslag moet falsificeren, verander je de verkiezingsuitslag. Als je toch de winnaar wilt zijn, dan paai je het volk met goede bedoelingen of met veel geld of met beloften. En als het tegen zit, dan ruim je voorhands de tegenstanders uit de weg door hen het zwijgen op te leggen. Door hen een juridisch proces aan te doen, zodat ze niet afgevaardigd kunnen worden. Of door het internet af te sluiten, wat is meer zij. Waarom? Omdat ze weten dat ze niet altijd de macht hebben. En niet alle macht hebben. Ze weten het, net als Nebukadnezar. Maar telkens weer gaan ze dal duraf een beeld oprichten. Telkens weer verzamelen ze daar het volk van alle geleden om voor hen te buigen. En nu zult u denken, wat heeft dat te maken met Openbaring 3? Met die brief aan Laodicea? Wel, ik heb het zo net al gezegd, naar aanleiding van Daniël 1. Je wordt niet altijd betoverd en gaat capituleren voor het andere koninkrijk dan die van God. Door wapengekletter. Door imponerende psychedelische effecten. Maar je gaat capituleren voor het koninkrijk door datgene wat voorhanden is. En wat is hier voorhanden in Laodicea? Rijkdom. Mammon. En je hebt het gewoon in je zak zitten. En je denkt, ja, maar ik moet morgen toch boodschappen doen. En ik heb toch dit en dat nodig. Ja. En de Heere weet dat. En hij zorgt voor de vogeltjes en voor de lelien des velds. En natuurlijk heeft hij ook geld in omloop. En wat des keizers is, is des keizers. En wat Godes is, is Gods. Maar verder, maak van de mammon geen God. Maar van lieveleeg wordt die portemonnee dikker en dikker. En we raken er steeds meer aan gehecht. Zodat we net als vroeger een portefeuille hebben, weet u het nog? Die zat dan in de binnenzak en met een koordje vast. Soms met een gouden ketting en erfstuk. Want ja, van bezit moet je afblijven. En het is natuurlijk niet dat we alle bezit moeten loslaten. Maar zet uw hart niet op geld en goed. En dat is wat gebeurd is in de gemeente van Laodicea. Zeker, ze hebben niet in de entourage van het dal Dura gestaan. Het is voorhanden, datgene wat ze daar hebben. Inderdaad, geld en goed, prachtige kledij, purper konden ze maken, want het was daar het gebied van de kledingmakerij, de ambachtelijkheid. Misschien wel een soort VOC-mentaliteit, een handel die daar ontstond van daaruit. Laat ik het maar even zo dichtbij brengen. En vervolgens ook was er een geweldige medische stand van zieken te kunnen genezen. Daar moest je zijn. Daar moest je heil van verwachten. En ze deden het. Ze gingen aanbidden, als God laten zijn, in hun leven de dingen van het alledaagse leven. Ze eerden het schepsel eerder en meer dan de schepper, om met Romeinen 1 te spreken. Ze capituleerden, betoverd door de alledaagse dingen. Het dal Dura is dichterbij dan je denkt. Het dal Dura ligt in je eigen hart. En diegenen die daar het vuur willen ontsteken, zijn de machthebbers van deze eeuw. Degenen die daar het vuur willen ontsteken, zijn de alledaagse dingen die op u afkomen. Je Ik las van de week een zinnetje en dat eten als volgt: etaleren doet begeren. Sommigen hebben het misschien gelezen. Nou, wordt u allemaal geëtaleerd in de vitrines van de tempel van economie en van de ontspanning en van de prestatie en van de healthy aging. Allemaal tempels die daar staan en de altaren worden daarvoor gebrand, omdat alles op dat altaar moet van gezondheid en van geluk en wat iets meer zij. En u en jij, we gaan begeren. Wij denken, daar moet ik ook bij zijn. Dat moet ik ook hebben. Dat moet ik ook bereiken. Daar moet ik ook geweest zijn. Het zijn dezelfde dingen die in Matthäus 4 genoemd worden door de duivel. Precies dezelfde dingen. En die zijn hier de valkuil voor de gemeente van Laodicea. Ze capituleren voor het koninkrijk van het alledaagse leven. Maar het is een parodie. Een parodie daarom, omdat het je behoeften niet bevredigt. Omdat het je niet in leven laat. Omdat het niet de betrouwbare leider is zoals je dacht dat het zou zijn. Want het is altijd immers opgaan, blinken en verzinken van alle machten. Ik herinner me nog tijdens geschiedenisles over Napoleon. En in dat geschiedenisboek stond een plaatje. En dat plaatje gaf een afbeelding van het levensloop van Napoleon. En dan zag je hem de trap opgaan, zo van zeg maar de status die hij steeds meer bereikte. Als kleine korporaal. En vervolgens bij de Bastille. En vervolgens dan uiteindelijk dat hij keizer werd. En hoe werd hij keizer? Weet u het nog? Van de geschiedenisles. Onthouden, hè? Geschiedenis, hè? Belangrijk. Hij pakte de kroon uit de hand van de paus en drukte het op zijn eigen hoofd. In de waan, niet de paus, niet de kerk, niet het koninkrijk van God is koning. Ik ben koning, keizer en niet meer admiraal. Maar dan lag je de volgende in het plaatje en dan zag je zijn nederlaag, zijn verbanning. Nog even een opgloeiing bij de slag van Waterloo, waar ons koningshuis middels de prins uiteindelijk meewerkte aan zijn val. En we zien hem dan gestorven uiteindelijk op Helena. Nou, dat plaatje van Napoleon, opgaan, blinken en verzinken, dat geldt alle koningen der aarde toen en nu. En dat moeten we ons goed realiseren. En dat geldt dus niet alleen koningen, maar dat geldt dus ook machten die invloed willen uitoefenen op jou. Machten van geld en goed, seksualiteit, gezondheid, alles wat wij maar tot afgod kunnen maken. En we maken alles tot een afgod. Misschien zelfs van onze eigen vrouw, van ons eigen kind, van onze eigen vader of onze eigen moeder. Het is opgaan, brinken en verzinken. Want je moet het altijd weer loslaten. Maar het vraagt altijd het offer van jezelf, dat je capituleert voor dat koninkrijk. Het zij dat je dat doet betoverd, het zij je dat doet uit vrijwilligheid, het zij je dat doet omdat je gedwongen wordt. Parodie. Maar de boodschap is, en de bede is, in dit uur, uw koninkrijk komen. En dat is het koninkrijk van God. Waarbij we hebben te bedenken dat het koninkrijk van God, de heerschappij van God, niet pas daar is. Wanneer Jezus is gekomen. Zeker het koninkrijk van God in zijn manifestatie, in zijn christocratie, om het maar eens theologisch te zeggen, manifesteert zich natuurlijk bij de komst van Jezus Christus. Het is een vervulling van alle profetieën, een vervulling van alle beloften Gods. Die in Jezus Christus amen zijn. Absoluut. Maar de heerschappij van God is al vanaf het begin. De heerschappij handhaaft zich ook na de zondeval. Als wij ons onttrekken aan de macht van God. En Die macht is daar ook als de duivel in opstand komt en een rijk der duisternis daar tegenover staat. Want net dat de zondeval daar is, is Gods hand daar van macht en van genade om die gevallen schepping, om u en jou en mij gevallen mens op te vangen in de moederbelofte. Wanneer hij onmiddellijk zegt: ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Dat is het motto vanaf de zondeval, de strijd tussen het rijk van de duisternis en van het licht, waarbij het rijk van het licht vanaf de beginnen overwinnaar is, zich manifesteert. En die manifesteert zich in het hele Oude Testament. In hoe Abraham, zeg maar, vanuit zijn kleine minderheidspositie toch een plaats verwerft op die plek en dat stuk grond wat God voor hem gereserveerd heeft. En hij tot zegen is en wil zijn voor alle volken, gelijk ook Israël, daarna en later, onder Gods heerschappij, een koninkrijk is en een volk van God is, te midden van alle vijanden, te midden van alle afgoden, en manifest wordt, steeds weer opnieuw, de Heere die is God, de Heere die is God. En het manifesteert zich in Daniël 3. Waar we maar drie mannen, drie jonge mannen, misschien wel jouw leeftijd, zien staan in het dal van Dura. In die betovering die ik ze tekende. Wie zal daar niet buigen? Wie zal niet erkennen de macht van Nebukadnezar? En de macht van zijn soldaten, de macht van al die vertegenwoordigers van de gewesten. Wie zou niet buigen? Ik denk dat ik zou buigen. Betoverd, geïmponeerd, bedacht op mijn eigen hachje. Maar ze bogen niet. Ondanks de woorden die koning Nebukadnezar tot hen sprak. Dreigend. Weet je, laat dunk het wel haast. Jullie hebben je zeker een beetje vergist. Jullie hebben misschien niet gehoord of zo dat de bezuin blies. Nou, ik geef u te doen hoor. Als je dat niet hoort, dan weet je van toeten en blazen ook niet. Maar jullie hebben misschien niet gehoord. Dus hij manipuleert ze om toch door de knieën te gaan. Niet met harde hand, maar je voelt de hitte van de gramschap van hem al op je rug. Maar anders moet ik jullie in die brandende oven gooien. Ze blijven staan. Koning, het is niet nodig u te antwoorden. Dat is de parade van het koninkrijk. De parade, de schittering van het koninkrijk. We vinden het niet nodig u te antwoorden. En waarom? Waarom is dat triomfantelijk wel haast? Omdat ze zich weten onaantastbaar te zijn in de naam des Heer. Psalm 20. Ook al staan ze daar met z'n drieën. Ook al zijn ze in de minderheid. Ook al brandt een vuur in hun rug. Ze weten zich onaantastbaar. En heffen daar, te midden van alle vlaggen en vaandels, de vaandel van God. Psalm 20. Daar houden ze aan vast. En ze houden vast aan de boodschap die God aan Daniël had laten zien en aan koning Nebukadnezar had laten horen. Bedenk, o koning, u bent het gouden hoofd. Maar bedenk, o koning, dat er die kleine steen is, het rijk van God, dat is en komt en dat alle machten te rade zal werpen. En in die wetenschap houden zij stand, wetende van het koninkrijk van God, wetende van het koninkrijk van recht en vrede. En dan zeggen ze erbij, groot godsvertrouwen, ach, de Heer is bij macht ons zelfs door het vuur heen te redden. En indien niet, weet dan dat de Heere God is. Natuurlijk zijn dat moeilijke lessen voor ons die niet vervolgd worden. En natuurlijk zijn dat moeilijke lessen voor hen die nu nog vervolgd worden, gelijk ook de lijst van Open Doors aangeeft. Bittere lessen. Omdat het lijkt alsof inderdaad de machten de macht hebben. Omdat het dan lijkt dat de machten ook slachtoffers maakt, overwinnaar is. Dat mensen verloren gaan, uit elkaar gesleept worden, kinderen weggevoerd worden, mensen gedood worden nadat ze uit een busje zijn gehaald en door haat van mitrailleurkogels weggemaaid worden, ook christelijke voorgangers, juist de officieren in het leger van Gods Koninkrijk worden aangevallen en worden in gevangen gezet. Maar die drie vrienden buigen niet, omdat ze vasthouden aan de Heere God. De God van trouw. De God die nooit loslaat het werk van zijn handen. En hoe belangrijk is dat voor ons om dat toe te passen. Ook in ons leven. Wanneer wij in het dal Dura zijn. En het is dus niet ver weg. Hoe zul je stand houden? Dan wanneer je dus inderdaad, net als de vrienden van Daniel, uitgaat van in Christus. Ben ik onaantastbaar. Wij hoeven ons niet te verantwoorden naar u toe. Hier staan wij. Want wij kennen alleen maar één koning. En dat is de Heere God. Wij kennen maar één heiland en redder der wereld. Dat is Jezus Christus. De leeuw van Juda. Het lam Gods. Het lam Gods. En tegelijkertijd de leeuw van Juda. Daar houden we aan vast. Want zijn koninkrijk breekt ontegenzeggelijk baan. Want alle rijken zullen vergaan. Maar zijn koninkrijk is eeuwig. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, staat er in de profetieën. En die profetieën zijn waar geworden door Jezus Christus. En zijn koninkrijk komt. Niet met een dal van Dura met allerlei vlaggen en vaandelen en vurige ovens die betoverend werken. Hij komt bij ons heel gewoon. Hij komt bij ons rijdende op een ezel. Hij komt bij ons en die koning gaat naar het kruis. Zijn wieg was een kribbe, zijn kroon was een kruis. En de wereld roept dwaasheid. En ons hart roept bij tijden, wat een dwaasheid, die koning. Is dat mijn koning? Maar de profetie zegt, in het Oude Testament, zo komt de redder der wereld. Als de lijdende knecht. Zo komt hij ongerechtigheden overnemen. Zo komt hij de vrede stichten. Zo komt hij de voet, de militaire voet die dreunend stampt en de mantel die in bloed gewenteld is, komt hij afwenden. Want een kind is ons geboren. En de heerschappij is hem gegeven. Jezus. Dat is de parade van het koninkrijk van God. Dus niet met vlag en vaandel. En niet met massa's legioenen. Altijd maar klein en eenvoudig. Als die steen. Als die 12 apostelen. Als die nietige apostel Paulus, die de wereld intrekt, omdat hij een apostel der heidenen is. En er ligt een wereld voor hem. En je zou denken, dat gaat nooit wat worden met het koninkrijk. Dat koninkrijk van uw God, wordt dat nog wat? Zegt Van Dreven dan. Nou, om de drommel wordt dat wat. Want moet eens zien hoe velen door de knieën zijn gegaan en hebben beleden, Jezus is Heer. Toen. En 3 eeuwen later was de kerk, de heerschappij van de kerk in de harten van de mensen en onder de volken. Natuurlijk ook altijd gecorrumpeerd, noem maar op. Het is nog een wonder dat die kerk zo bestaat. Maar Gods koninkrijk breekt baan in de wereld. Ook daar waar de kerk vervolgd wordt. Ook daar waar men met overdreven maatregelen probeert die kerk weer te fnuiken. Denk aan China. En je denkt, hebben ze de les dan nooit geleerd? Want voorheen hebben ze ook geprobeerd om die kerk in China de kop in te drukken. En het is niet gelukt. En weer op diezelfde manier probeert men de macht te grijpen, gelijk als in het dal Dura en nu ook nog met moderne middelen. En natuurlijk is er lijden van de kerk. Maar het is een lijden om de wille van de naam van Jezus. En zij die vervolgd worden, staan juist te meer op en sterk en volhardend. En die zeggen dan, zoals ook in een boek eertijds geschreven werd, huil niet om ons. Huil niet om ons. En ze zeggen, wij bidden voor u, o christenen, in het rijke Westen, want het Dal Dura ligt dichterbij. Ligt in je hart, ligt in geld en goed, in je purperen kleren, in je medische mogelijkheden, in je zalf. En je vergeet de rijkdom van Christus, je vergeet de klederen van het heil. Je vergeet je ogen te openen, te laten openen voor het Koninkrijk van God door Jezus Christus, uw Koning. Daar bidden wij om. En wij moeten in dat spoor komen. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Omdat het zo'n verborgen verleidering is. Omdat het zo'n betovering is die eigenlijk precies past bij onze wensen, Matthäus 4. Terwijl juist de day of decision, de dag van de beslissing, nu valt in je leven. Niet morgen, overmorgen. Want dan heb je al gebogen. Niet morgen of overmorgen, want dan heb je al geofferd op het altaar van de schijnkoninkrijken. Het is de uur van de beslissing nu. En er is een strijd om jouw ziel, om mijn ziel, om onze harten. Maar bedenk, het koninkrijk dat is en komt, dat is eeuwig. En wil in jou regeren. Ik moest denken, en dan ga ik afsluiten, aan dat lied, en dat moet ik even opzoeken. Opwekking 569. Misschien hebt u er zelf ook al aan gedacht. 569. Over al wat leeft bent u de hoogste Heer. Als de zon opkomt elke morgen weer. Daarom vraag ik u, Heer van zee en land, neem ook mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik u vraag, o Heer, regeer in mij vandaag. Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk, als een spiegel zijn van wie u in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan. Heer, neem mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht, is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag. Amen. De opdracht die ik u wil meegeven vanuit deze toerusting, of u thuis voor uzelf opschrijft welke gebeden en voorbeden u zou kunnen doen voor uzelf, voor mensen om ons heen, voor de wereld en voor Gods kerk. Naar aanleiding van de toerusting. Dat je dat voor uzelf eens opschrijft en daarmee bezig gaat. Ouderwets gezegd, daarmee werkzaam wordt. Ik wil nu voorstellen, met al wat misschien al in de gebeden in je hart en hoofd leeft, dat eenvoudig maar gewoon te houden bij datgene wat de Heer Jezus ons leerde bidden. Opdat we van daaruit verder bidden. Laten we samen bidden, onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Geven we onze gave voor de Heer en voor zijn dienst. En tenslotte zingen we dan opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer. Een lied dat we ook 5 jaar geleden zongen. In de eerste dienst die ik bij u voorging. Met de kerk van alle tijden, alle eeuwen en plaatsen, willen we volhardend uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Na de zegen is er uitleidend orgelspel. En daarna is er een YouTube van Nederlands Zingt met een medley over Jezus, hij is koning. Ik doe dat voor ons, maar met name ook voor hen die meeluisteren thuis of later. Zodat ze dat lied ook meekrijgen. Maar wilt u het ook nog meemaken, ga dan gerustig nog even zitten. De kerk is toch de beste plaats om te zijn, nietwaar? Ontvang de zegen van God en de kracht van God. De God nu van alle hoop, we vullen u en jou met werkelijke vreugde en vrede in je geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.